Naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederwaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste en tweede vers uit Psalm 56. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. En maar word ik ooit met bange vrees belaan. 56 vers 1 en 2.
Thank you.
Wij lezen het woord des Heren uit de tweede brief van Petrus. En daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 12 tot en met 21. 2 Petrus 1, de versen 12 tot en met 21. En in aansluiting op de lezing van dit gedeelte uit Gods woord zingen we het tweede vers van Psalm 111. Des Heren werken zijn zeer groot. 111, vers 2. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning, alzo ik weet dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit, want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd: deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Vanavond slaan we nog weer dat gedeelte van de Efezebrief op, waarin de apostel ons de geestelijke wapenrusting beschrijft. Er is nog een onderdeel uit die wapenrusting dat we niet hebben bezien. En dat is wat we vinden in het laatste gedeelte van vers 17. Efeze 6, vers 17b. Waar als laatste als zesde onderdeel van de geestelijke wapenrusting door Paulus genoemd wordt het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Laten wij over de bediening van het woord des Heren Gods zegen bidden. Heren, ook in dit avonduur danken wij uw grote naam voor het feit dat wij weer onder de verkondiging van het evangelie mogen komen. Maar we hebben tevens alle reden om u ook nu te bidden dat gij ons wilt bezoeken met uw heil. En dat gij de verkondiging van uw woord tot zegen zoudt willen stellen. Naar de kerk komen, dat is goed, Heren, dat is ook naar uw eigen inzetting. Maar daarmee zijn we er niet. Op zich brengt het naar de kerk gaan en het naar de prediking luisteren en al die andere dingen die wij doen hier tijdens de kerkdienst, op zich brengen die ons ook niet tot u. Dat zijn wel middelen door u zelf ingezet. En daar die getuigen van uw genade en van uw goedwillendheid tegenover ons, die getuigen van het feit dat gij inderdaad geen lust hebt in onze dood of in ons verderf, maar in ons behoud. Maar Heren, u zult er toch zelf in mee moeten komen. En uw Heilige Geest. En dan pas is het ons waarlijk tot zegen. Uw Heilige Geest zal toch dat woord van u moeten gebruiken om in ons leven met dat woord te werken. We mogen daar vanavond wat van horen als we aan de hand van wat de apostel ons schrijft in de geestelijke wapenrusting vanavond mogen stilstaan bij het zwaard van de geest, het welk is Gods woord. Heren, de prediking bepaalt ons bij het woord vanavond. En we worden in aanraking gebracht met het feit dat het woord door u gegeven is. Het woord geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar het is diezelfde geest die het ons ook moet verklaren. En het is diezelfde geest die het ons ook moet indachtig maken. En het is diezelfde geest die ons ook moet leren om het zwaard des geestes te hanteren en te gebruiken in de geestelijke strijd tegen de vijanden die op de ondergang van uw kerk altijd weer loeren. Heren, en het is diezelfde geest ook die ons in dit avonduur alleen de zegen geven kan. Altijd weer zijn we op hem en op zijn werking aangewezen. En altijd weer moeten wij als diep afhankelijke mensen bij u aankloppen met de bede: Heren, bezoek ons en gedenk ons en zegen ons. O, laat het maar diep in ons hart gegrift staan. En laat het maar heel duidelijk voor onze aandacht staan. En laten we er maar diep van doordrongen zijn dat wij nietige en afhankelijke schepselen zijn, die uit onszelf ons niet kunnen roeren of bewegen. En dat geldt in elk opzicht, dat geldt zeker ook als het om geestelijke dingen gaat. Heren, we zien op u en wij bidden dat gij ons nog met uw heil wilt bezoeken en met uw zegen wilt verrijken. En laat zo de prediking ook vanavond nog rijke vruchten mogen dragen. Heren, en als wij dan tot u bidden om uw zegen over ons samen zijn, dan willen wij in onze gebeden toch ook nu weer betrekken al diegenen die niet met ons naar de kerk konden komen. We dragen aan u op, Heren, al diegenen die thuis meeluisteren en die gelegenheid tenminste nog hebben om uw woord te horen samen met de gemeente hier in dit kerkgebouw. Maar we bidden u ook voor hen die die gelegenheid ook niet hebben en voor wie het toch ook zondag is en die toch ook van uw woord en de bediening van uw geest afhankelijk zijn, Heere, geef dat er voor hen ook wegen en mogelijkheden zijn, en dat ook zij nog bezig mogen zijn met de overdenking van uw getuigenis, en dat ook in hun leven dat woord nog tot zegen mag zijn gesteld. Wij vragen u, Heere, dat u ons genadig wilt bezoeken. En dan kent u ons ook in onze persoonlijke levensomstandigheden. Dan kent u ons in onze moeite en in onze zorgen. Heere, maar wat er dan ook allemaal kan zijn in ons aardse leven. En we schatten dat niet gering. En de zorgen en de moeite kunnen inderdaad groot. En ze kunnen ook inderdaad vele zijn. Maar laten ze toch nooit de boventoon hebben. En laten ze toch nooit al het andere overheersen. Want er is nog iets dat belangrijker is. Mogen we dat ook allen beseffen. Dat we niet in dit aardse leven opgaan. Niet in ons werk, niet in onze vreugden, maar ook niet in ons verdriet. En ook niet in onze zorgen. En ook niet in al die tegenspoeden die er kunnen zijn. Maar dat wij het oog op u, de Heere, mogen gevestigd houden. Om van u in de eerste plaats en bovenal te begeren dat gij ons verlost. Dat gij ons zalig maakt. En laat er zo ook voor dat werk van de Heere Jezus plaats zijn. Laten we dat zien, Heere, als het eerste nodige. Ja, in feite ook als het ene nodige. Omdat onze nood en de nood van onze nood tenslotte gelegen is in ons verloren zondaarsbestaan. En wat er dan ook aan moeite en aan verdriet in ons leven kan zijn, het heeft daarmee te maken, het is daarop terug te voeren. En daarom, o God, geef dat wat onze weg ook is, en wat onze situatie ook is, we toch blijven, geconcentreerd blijven op dat ene nodige, dat we u mogen kennen. Want die u vindt, die vindt het leven. En die bij u mag schuilen, die heeft een schuilplaats. En die heeft een toevlucht. En die heeft een bron van vertroosting. Die heeft een God. Die heeft een zaligmaker. O Heere, wij dragen aan u op alle arbeid in uw koninkrijk. Wij bidden voor uw knechten die gij geroepen hebt. Ook voor uw knechten die uitgeschakeld zijn en die niet kunnen werken door ziekte. Of die niet meer kunnen vanwege ouderdom en gebreken. Heere, wees gij hen allen nabij. Wees gij hen een God die in al hun noden wilt voorzien. En als uw knechten nog in actieve dienst zijn, Heere, wilt gij hen die gij geroepen en gezonden hebt dan niet alleen laten. Maar bekwaam en sterk hen en geef dat hun kracht aan u ontleend mag zijn. Laten ze een mond mogen hebben om te spreken. Geef ze met vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. En wilt u er gebruik van maken om uw gemeente te bouwen. Om zondaren tot bekering te brengen. Om uw volk te vertroosten en te onderwijzen. Heere, wij bidden dat gij gedenken wilt aan alles wat in nood verkeert. Er is ontzaglijk veel in deze wereld wat ten gevolge van de zonde en van de dwaasheid van de mens in allerlei leed en ellende gedompeld is. Heere, zoudt u willen vertroosten, zoudt u uw barmhartigheden nog willen openbaren? Denk aan hen die de volkeren der aarde leiding geven, die gij in verantwoordelijke posten gezet hebt. En die de taak kregen om te regeren. Dat is niet gering, Heren. Bij zoveel problemen als zich voordoen. Bij zoveel vragen als schier onoplosbaar zijn. Het ene is nog niet voorbij of het andere dient zich alweer aan. En Heren, de wijsheid van mensen is zo gering. Is eigenlijk geen wijsheid. Is meer dwaasheid dan wijsheid. O, hoe zouden we dan inderdaad veilig kunnen zijn? Hoe zouden we in een wereld waarin zoveel gevaren en dreigingen zijn, in een wereld waarin zoveel dwaasheid is, in een wereld waarin de ongerechtigheid groot is, hoe zouden we daar veilig zijn in een wereld waar Satan zich meester van gemaakt heeft en waar hij het bewind voert. Hoe zouden we daar veilig zijn, Heer? Hoe zou uw kerk daar veilig zijn? Hoe zouden we daar een stil en gerust leven kunnen leiden? We kunnen wel denken over en zingen van vrede op aarde en dat helemaal horizontaal invullen, maar dat is al lang dwaasheid gebleken. Zo hebt u het ook nooit bedoeld. Maar Heere, wilt gij met het evangelie van de vrede tussen u en de zondaar in deze wereld werken? En wilt u de krachten van het koninkrijk openbaar maken en daardoor het rijk van de boze aan banden leggen en afbreken? En wilt gij in al de problemen en vragen van onze tijd, met de wijsheid die van boven is, leiders van volkeren begiftigen en regeringen zegenen? Denk ook aan onze eigen regering. We bidden u voor ons koninklijk huis. We bidden u voor onze koningin en degene die tot het huis van Oranje behoren. Heere, weest u ze toch nabij en geef dat zij in heel de weg die zij gaan, toch mogen wandelen in uw wegen. Laat dat ook hun begeerte zijn, Heere. Zoals de dichter dat al gezegd heeft en zoals we het zo vaak met hem meezingen. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Laat dat ook de psalm zijn die leeft in het hart van onze koningin. En laat dat ook het lied zijn, Heere, dat inderdaad in afhankelijkheid gebeden mag worden door alle die verantwoordelijkheid dragen. Want tenslotte zijt gij het, o God, van wie wij ook als volk afhankelijk zijn, ook wat de gang van zaken betreft hier op dit aardse vlak. Laat uw aangezicht dan in gunst aan ons lichten. En wilt gij genadig en barmhartig zijn. Heere, wij vragen u dat u onze noden vervullen wilt uit uw volheid. Dat u met genade aan ons denken wilt. Dat u onze zonden ons wilt kwijtschelden. En dat uw bloed, Heere Jezus, onze hoop mag wekken. En onze schuld voor God bedekken. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 119, het 14e en het 16e vers. Psalm 119, het 14e en het 16e vers. Och, dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen, en mijn hart kleeft vast aan waarheid en aan deugd. Dus nog één onderdeel van de geestelijke wapenrusting vraagt onze aandacht. Het zwaard. Zoals dat door die Romeinse soldaten ook gehanteerd werd. Ze waren niet alleen bekleed met allerlei uitrustingstukken. Ze hadden niet alleen een helm op en een borstwapen aan en niet alleen waren hun voeten geschoeid, maar ze hadden ook wat in de hand. Een zwaard. Het wapen van die oude tijd. Op een afstand gebruikte men de pijl en de boog, maar van dichtbij in het gevecht van man tegen man was het zwaard dat gebruikt werd. Een kort zwaard of een lang zwaard. Maar een wapen dat bedoeld was om in de strijd de overhand te behalen en als het kon ook de overhand te behouden. De eerste 5 onderdelen van de wapenrusting waren, om zo te zeggen, allemaal defensief van aard. Dat wil zeggen, die waren allemaal gericht op de verdediging. Die waren er allemaal op gericht om bescherming te bieden. Dat was met de gordel zo. U herinnert u dat die soldaat toch in ieder geval stevig moest zijn. Zodat stevig moest staan en dat hij niet gehinderd moest worden door kleden die hem voor de voeten hingen. En hij moest ook in het middel, in zijn middel stevig gekleed zijn. Hij moest een stevige gordel hebben. Dat zou hem van pas komen in de strijd als hij onverwachte bewegingen moest maken om naar links of naar rechts uit te wijken. En vandaar dat die gordel van belang is. En het geldt eigenlijk van de alle andere onderdelen net zo. Ze waren op de bescherming, ze waren op de veiligheid van de soldaat gericht. Dat geldt van het zwaard natuurlijk ook. Dat zwaard dat dient ook op de vijand die op hem afkomt op een afstand te houden. Waardoor het leven van die soldaat gespaard blijft. Maar dat is toch niet het enige doel wat zo'n soldaat met een zwaard had. En het defensieve staat eigenlijk niet eens op de voorgrond. Als de apostel Paulus de geestelijke wapenrusting beschrijft, dan noemt hij in ieder geval 1 onderdeel van de wapenrusting dat dan ook een offensief doel dient. Dat ook gericht is op de aanval. En dan moet die soldaat die Paulus voor ogen heeft niet afwachten wat zijn vijand doet, maar hij moet bij tijden zelf ook in de aanval gaan. Gedachtig aan het spreekwoord dat de aanval soms de beste verdediging is. En door zelf in de aanval te gaan, zal hij in staat blijken om de vijand te verdrijven. Zo bedoelt de Heere dat als hij in de brief aan Jacobus, en u herinnert u, het gaat hier natuurlijk om de geestelijke strijd. Het gaat om de strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Zo begon de apostel Paulus dit gedeelte in Efeze 6. Heeft hij eerst nog eens even op een rij gezet waar de christenen altijd weer door bedreigd worden. En dat zijn die 3 doodvijanden. U herinnert u die terminologie uit onze Heidelbergse catechismus waar de Heidelberger over de 3 doodsvijanden spreekt die niet ophouden ons aan te vechten. De duivel, de wereld en ons eigen vlees. Wel nu, deze vijanden die ons steeds belagen en bedreigen moeten bestreden worden. En in die geestelijke strijd geeft de Heere dan die geestelijke wapenrusting. Onder andere ook dat zwaard. En met dat zwaard moet worden aangevallen. Zo bedoelt de Heere dat als hij in de brief van Jacobus schrijft. Dat wij de duivel moeten wederstaan. En dan volgt daar de belofte bij. En hij zal van u vlieden. Door het weerstaan van de duivel. Door het tegenstand bieden. Ja, door het op hem aan te vallen. Zal Gods kind het mogen ervaren dat de duivel dan wijkt. Zoals we dat al eens een tijd geleden ook beschreven vonden in de christenreis van Bunyan. als hij vertelt hoe in de vallei der verootmoediging Christen aangevallen wordt door Apollyon. En als Christen dan in die strijd sterke wederstand mag doen, dan grijpt hij tenslotte naar dat zwaard dat hem eerst uit de hand geslagen was. Maar hij vindt het als hij in zijn nood tot God roept. En hij grijpt het en hij verwondt Apollyon. En het resultaat is dat hij van hem vlucht. Zoals de Heere hier via de brief aan Jacobus ons ook duidelijk maakt. Ja, er is een strijd te strijden die niet gering is. Maar toch al is die strijd nog zo zwaar, het is in die strijd toch niet hopeloos. Er is een vijand te bestrijden die machtig is. Maar hoe machtig die vijand ook is, hij is niet onoverwinnelijk. Als Christuskerk dan maar leert strijden in de kracht van de Allerhoogste, bekleed met deze uitrustingstukken en in de hand het zwaard des geestes. Ja, zo wordt dat zwaard hier genoemd. Het zwaard des geestes. Paulus legt dus een nauw verband tussen dat zwaard en de Heilige Geest. En hij verklaart ook waarom hij dat zo zegt. Want dat zwaard des geestes, dat is een aanduiding voor Gods woord. Nu dat er een nauw verband is tussen het woord en de geest, dat is ons toch wel duidelijk. Dat wordt op verschillende plaatsen in de Bijbel heel duidelijk geformuleerd. Gods woord, de Bijbel, en dan van kaft tot kaft, van Genesis 1 tot Openbaring 22. En alles wat er tussen dat eerste en dat laatste hoofdstuk 1 ligt. En dan geheel het woord. Gods woord is het woord dat we te danken hebben aan de Heilige Geest. Ja, daar is, zo zegt de Bijbel zelf, dat hele nauwe verband tussen woord en geest. En het is van belang om dat nog eens goed te zien. Met name op drie punten komt de relatie tussen woord en geest duidelijk voor ons te staan. In de eerste plaats is de geest de auteur van het woord. In de tweede plaats is het alleen de geest die ons het woord kan doen verstaan. En in de derde plaats is het alleen de geest die ons dat woord kan leren gebruiken als een zwaard in de geestelijke strijd. Ik noemde in de eerste plaats is het de geest aan wie we het woord te danken hebben. We spreken over de inspiratie van de Bijbel. En dat doen we omdat de Heere dat zelf zegt. U kent het woord uit Paulus' tweede brief aan Timotheus, dat al de schrift van God ingegeven is, door God geademd is, door Gods geest als het ware ingeblazen is in degene die daardoor de Heilige Geest voor gebruikt werden, de Bijbelschrijvers. Dat waren geen mensen die uit eigen beweging dit werk deden. De profetie is voortijds niet voortgebracht, schrijft Petrus, en we lazen dat door de wil eens mensen. En daarom is de profetie ook niet naar eigen uitlegging, maar de heilige mensen Gods door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. En het gevolg van wat we inspiratie noemen, is dat wij een Bijbel, een boek hebben dat onfeilbaar is. Gelukkig wel. Het resultaat is dat we een Bijbel hebben die betrouwbaar is. U hoeft niet te gaan plussen en minnen om te kijken of er misschien dit of dat aan de Bijbel ontbreekt en wat er waar is en wat er niet waar is. U hoeft niet te gaan uitrekenen en becijferen wat van Matthäus is en wat van Jesaja is en wat van welk ander feilbaar menselijk instrument ook is. Al de schrift is van God ingegeven en is bekleed met goddelijk gezag. Dankzij het feit dat de Heilige Geest er de auteur van is. De gever. Dat is het eerste verband. Maar het tweede verband dat de Bijbel zelf legt tussen het woord en de geest, dat heeft te maken met de verklaring van dat woord. En met ons verstaan van dat woord. Want nu ligt de Bijbel daar als een geschenk Gods. Als een betrouwbaar document. Als het geïnspireerde getuigenis. Als het werk van de Heilige Geest. Maar u en ik kunnen het niet lezen. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. We snappen er niets van. Het dringt niet tot ons door. We horen de klanken. We kunnen de klanken zo vaak horen dat we ze uit ons geheugen kunnen herhalen. We kunnen het opzeggen misschien, hele stukken van de Bijbel. Maar verstaat u ook hetgeen gij leest? Zoals de evangelist Filippus aan die kamerling las, die ook het woord van God had. Het boek van Jesaja, van de Heilige Geest, zoals hij dat Jesaja had laten opschrijven. En de man las erin, en je kunt niet eens zeggen dat hij met een zomaar alleen maar nieuwsgierigheid las, want er zat ook nog een stuk heilbegeerte in zijn hart. Hij las, hij studeerde dat woord, hij las hardop, zoals duidelijk is uit de tekstverband, om het zo mogelijk nog beter te begrijpen. Hij deed alles wat hij nodig had en wat hij als mens doen kon om te verstaan de zin en de mening van dat woord dat de Heilige Geest had ingegeven. En als Filippus hem vraagt, begrijp je het nou ook? Dan zegt hij, hoe zou ik kunnen? Hoe zou ik kunnen? Hij heeft er wat van gevoeld, er wat van ingeleefd ook, dat de mens in zijn natuurstaat niet begrijpt de dingen die des geestes God zijn. Ze moeten hem uitgelegd worden. En hebben we dan genoeg aan een menselijke uitlegger? Hebben we dan genoeg aan een preek die ons een bepaalde tekst wat duidelijk probeert te maken? Hebben we dan genoeg aan een boek, een commentaar, een bijbelverklaring, al is het van de beste? Hebben we daar genoeg aan? Oh, je kunt de beste commentaren erbij nemen en je kunt de beste preek over een bepaalde tekst horen, maar het gaat nog aan je voorbij. Je verstaat het nog niet in zijn diepe geestelijke zin en je hart blijft er nog buiten staan. Hoe komt dat toch? Ach, dat komt alleen maar doordat ons verstand van nature verduisterd is. Paulus schrijft in de tweede brief aan de Korintiërs dat zijn evangelie bedekt is in degenen die verloren gaan. Nou, dat zijn we allemaal aan doen van nature. Onderweg naar de verlorenheid zijn we bezig om verloren te gaan. En zolang we daarin zijn, is het evangelie bedekt. Door onze zonde hebben we zo'n ruïne veroorzaakt. Ook in ons menselijk bestaan, ook in ons denken, ook in ons verstand. Dat daardoor de geestelijke dingen door ons niet kunnen worden onderscheiden. Zo ligt het. Dat zegt de Heere zelf door middel van zijn knecht Paulus. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid. Hij kan ze niet onderscheiden. Hij kan ze niet onderscheiden. Dat God een heilig God is. Wie snapt dat? Dat we zondaren zijn. We leven er al voorbij. Dat Christus de enige zaligmaker is. Wie denkt erbij na? De Heere kan zeggen wat hij wil. En de Heere kan het bij herhaling zeggen. En we kunnen een heel jaar lang preken horen. En we kunnen nog meer dan een jaar lang preken horen. Ja, we kunnen ons leven lang de Bijbel lezen en preken horen. En goede dingen horen verkondigen. Maar het dringt niet tot ons door. Zo diep is de mens gevallen. Geneigd tot alle kwaad. En vandaar dat degene die de Bijbel ons gegeven heeft, de Heilige Geest, ook degene moet zijn die in onze harten gaat schijnen. Zodat ons verstand verlicht wordt. Zodat we geestelijke mensen worden. Zodat we inzicht krijgen om de Here te gaan kennen. Zodat we, laat ik het zo mogen noemen, een geestelijk onderscheidingsvermogen ontvangen. En dan wordt het anders. Als je dan hoort van zondaar zijn, dan beleef je dat ook. Als je dan hoort van een heilig God, dan ga je er wat van beleven. Als je dan hoort van dingen waar je misschien al lang van gehoord had. Waar je, ik weet niet wat, over meegepraat hebt misschien ook wel. Op huisbezoek of in andere gelegenheden. Maar als je dan hoort van dingen die misschien historisch al lang bekend waren. En dogmatisch al lang doorgesproken waren. Maar die nog nooit je hart geraakt hadden. Die nog nooit indruk, echte indruk op je ziel gemaakt hadden. Als je er dan van hoort, dan lijkt het net alsof je een andere Bijbel leest. Het is niet waar, het is geen andere Bijbel. Het is alleen omdat je een ander mens geworden bent. Omdat je andere ogen gekregen hebt. Omdat je een verlicht verstand gekregen hebt. Omdat de Geest, de auteur van de Bijbel, nu ook schijnt in je verduisterde en donkere ziel en hart. En dat de Geest daar nu licht gaat schenken, zodat wij gaan zien, verstaan, beleven wat God ons in zijn woord heeft geopenbaard. En ook daarvoor hebben wij de Geest nodig. Je kunt niet zeggen, je hebt het woord en je gelooft dat woord, het is allemaal in orde. Nee, nee, niet zolang wij natuurlijke mensen zijn. Verduisterd zijn in ons verstand. Maar als die Geest het belieft en behaagt om in ons leven in te komen en dat woord, zijn woord, gezag te geven, geloof te werken in ons hart aan. Gezag te geven, geloof. En dat is dan het tweede verband dat er is tussen woord en geest. Niet alleen dat de Geest de gever, de schrijver van de Bijbel is. Maar hij is ook de uitlegger, de verklaarder van dat woord. Die onze harten opent en ontsluit. En dan is er een derde verband waarin de relatie tussen woord en geest heel duidelijk naar voren komt. En dat is eigenlijk de zaak waar het vanavond met name om gaat. Want die Geest, en dat is weer dezelfde Geest, moet ons ook leren om dat woord te gebruiken. Om het in ons eigen leven, al naar gelang van de omstandigheden waarin we verkeren, toe te passen. Om het er met name, zoals het tekstverband uitwijst, in de geestelijke strijd te kunnen hanteren. Hoe dat dan gebeurt? Wel, dan brengt de Geest dat woord, zijn eigen woord, dat hij ook verklaart en toepast. Dan brengt die Geest dat woord voor en onder onze aandacht, al naar gelang van de situatie waarin een mens is terechtgekomen. En hij geeft via dat geestelijke onderscheidingsvermogen de mogelijkheid, de bekwaamheid om dat woord toe te passen. en om zo het juiste woord van God in onze situatie te verstaan. Ik zei van dat laatste, over dat laatste gaat het in feite, en daarom staan we daar wat langer bij stil. Maar laat het u intussen duidelijk zijn wat Paulus bedoelt als hij dat zwaard het zwaard des geestes noemt. Het woord is het woord dat de geest heeft gegeven, dat de geest heeft verklaard en dat de geest leert gebruiken. Nu dat laatste dan. Hoe werkt dat? En hoe is het nou een kind van God mogelijk om dat zwaard des geestes te hanteren, zodat de vijand op de vlucht slaat, zodat hij zichzelf kan verdedigen en zodat hij ook de vijand desnoods kan aanvallen? Nu laat ik dat eerst proberen te illustreren aan de hand van wat het evangelie ons daarvan vertelt. Uit het leven van de Heere Jezus zelf. Als er ooit een duidelijk voorbeeld in de schrift staat van het hanteren van het zwaard des geestes, dan moeten we met elkaar naar het vierde hoofdstuk van het Matthäus-evangelie of van het Lucas-evangelie, zo u wilt. Want in beide hoofdstukken wordt ons verteld van de Heere Jezus, die door de geest naar de woestijn geleid werd om verzocht te worden van de duivel. En u weet, er waren drie verzoekingen, drie pogingen die de boze deed om de Heere Jezus tot zonde te brengen. Want minder probeerde de duivel niet. Hij wilde hem tot zonde brengen. Als hem dat zou lukken, dan zou dat zaligmakerswerk van de Heere Jezus van het begin af mislukt zijn. En de eerste poging die de duivel waagde, dat was toen hij tot de hongerende heiland zei: u bent toch Gods zoon? Dat is zo pas toch toen u gedoopt werd in de Jordaan door uw eigen vader gezegd: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Wel nu, zou uw vader dat nou willen? Dat zijn geliefde zoon, zoals hij hem zelf genoemd heeft, dat zijn geliefde zoon hier nu al 40 dagen in de woestijn is, zonder eten en zonder drinken. Zou dat de wil van die hemelse vader zijn, dat u hier honger leed? En u hebt toch macht als de zoon van God? Zeg dan dat deze stenen broden zullen worden. De eerste verzoeking. De eerste duivelse poging om Jezus tot zonde te brengen. En toen de tweede, dat de Heere Jezus verzocht werd door de duivel om van het dak van de tempel af te springen. Dan zouden de mensen op het tempelplein dat zien en ze zouden versteld staan als er iemand van het dak van de tempel afsprong en toch niet te pletter viel op de vloer van het tempelplein. Want zo zei de duivel, er staat toch geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat ze u op de handen zullen dragen. Er zijn straks engelen genoeg om u in uw val op te vangen. En wat zal daar een geweldig getuigenis van uitgaan als die mensen op het plein dat zien en dat wonder, dat zal voor u de mogelijkheid zijn om tegelijkertijd op dat tempelplein te verkondigen de boodschap die u te verkondigen hebt. Oh, het lijkt zo aannemelijk. Het lijkt alsof de duivel zijn eigen terrein prijsgeeft en alsof hij het zomaar alles in handen van de Heere Jezus wil geven. Alsof hij zelf wel terug wil trekken om Jezus invloed te laten hebben bij het volk van Israël. Hij spoort hem zelfs aan om zo'n ding, zo'n daad te verrichten, zodat hij van meet af zijn gezag kan vestigen onder het volk. Maar het is niet minder een duivelse verzoeking als de eerste poging. En dan de derde keer, dan heeft de duivel Jezus meegenomen op een hoge berg. En met verlichte ogen ziet de heiland al de koninkrijken der wereld en de duivel toont ze hem. En hij zegt: dat is allemaal van mij. Ik ben de overste van deze wereld immers geworden. Adam heeft mij die hele wereld in handen gespeeld. En nou is dat hele terrein, al die koninkrijken die u ziet, dat is mijn gebied. Maar ik wil het u geven. U bent immers gekomen om die ganse wereld te veroveren en aan uw voeten te brengen. Om koning te zijn, maar u moet dat gaan doen langs een moeilijke weg. U moet dat gaan doen door middel van lijden en sterven. U moet dat gaan doen in een weg die voor u veel smarten zal opbrengen. Ik weet een betere weg. Ik weet een makkelijker weg. Ik weet een weg waarbij u kruis en graf kunt vermijden. Eén keer voor mij knielen. Eén keer mij aanbidden. En het is alles van u. Oh, het lijkt zo simpel, het lijkt zo eenvoudig. Het is alweer alsof de duivel zomaar alles aan de Heere Jezus prijs wil geven. En wat betekent nou dat ene keer, die ene keer knielen voor de duivel en die ene keer hem eer bewijzen. Maar het is alweer een duivelse verzoeking. Oh ja, op de vorst des van het Heer des Heren. Op de overste leidsman en de volleinder van het geloof van al Gods kinderen is de duivel ook aangestormd met al het geweld van de hel. En als de Heere Jezus daar niet gestaan had met de geestelijke wapenrusting bekleed. Als de Heere Jezus daar niet in de hand gehad had het zwaard des geestes. Wat zou er gebeurd zijn? Maar hoe heeft de Heere antwoord gegeven? Hoe is hij de duivel tegemoet getreden? Met dat zwaard. En hij was er bedreven in de wapenhandel. Hij was bedreven in het hanteren van dat zwaard des geestes. Hij was er immers in thuis. Het woord van de Heilige Geest was hem in de ziel geschreven. Hij heeft gezegd in de 40ste psalm: ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Maar hij zou ook kunnen zeggen dat hij het ganse woord in zijn hart en in zijn ziel heeft. Het is hem dierbaar. Het is hem het woord van zijn God. En hij weet ook precies hoe hij de duivel antwoorden moet. Hoe hij met dat zwaard des geestes moet omgaan. Hij is geoefend in het omgaan met de schriften. En tot driemaal toe, het is u misschien nog nooit eerder opgevallen, maar tot driemaal toe grijpt hij naar dat zwaard des geestes. En hij doet het drie keer uit het boek Deuteronomium. Niet het bekendste Bijbelboek, nietwaar? Maar driemaal citeert hij uit het vijfde boek van Mozes om de duivel van antwoord te dienen. Als de duivel hem verzoekt om van stenen broden te maken, gebruikt hij een woord uit Deuteronomium 8. Dat de mens bij brood alleen niet leven zal, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. En als de duivel hem verzoekt met een tekst uit Psalm 91 over die engelen die hem zullen bewaren op al zijn wegen, antwoordt de Heere Jezus weer uit het vijfde boek van Mozes met de woorden: gij zult de Heere uw God niet verzoeken. En als de duivel hem meenam op die hoge berg om hem al de koninkrijken te geven op voorwaarde dat hij de duivel één keer zou aanbidden, dan antwoordt de Heere Jezus weer uit het boek Deuteronomium met de woorden: de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. O, de Heere is bedreven, zelfs is hij thuis in onbekende Bijbelboeken. Zelfs is hij op de hoogte van wat God in die boeken geschreven heeft. Omdat die ons zo aanspreken, of zo de psalmen alleen maar lezen, of iets uit de profeten. Maar dat wij de ganse schrift, het ganse door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God, tot het woord moeten maken waarin we ons bewegen kunnen. Dat de Geest ons leidde in al de waarheid. En zo heeft de Heere Jezus toen gedaan. Het zwaard des geestes gehanteerd. En de duivel week van hem. Voor een tijd. De duivel had geen weerwoord meer. Tegen Gods woord Tegen het door God geademde woord kan de duivel niet op. Daar moet hij het op verliezen. En vandaar dat hij wijkt. Wederstaat de duivel, zo schreef Jacobus. En hij zal van u vlieden. En zo deed de Heere Jezus dat toen. Zo heeft hij het altijd gedaan. Ik denk aan zijn omgang met, dat is dan niet de duivel, maar menigmaal heeft hij wel op zijn pad iemand ontmoet die zich leende als een instrument in de hand van de duivel. Soms waren dat wetgeleerden, schriftgeleerden, fariseeën, die kwamen om hem strikvragen te stellen, die hem vroegen, woordvragen stelden met de bedoeling dat Jezus zich zou verspreken of dat hij een verkeerd antwoord zou geven. Vragen die bedoeld waren om hem erin te laten lopen, laat ik het zo zeggen, om hem in zijn woorden te vangen. En daar zat ook diezelfde boze achter. Maar als Jezus dat merkt, altijd weer gebruikt hij het zwaard des geestes. Altijd weer gebruikt hij de Heilige Schrift. Laat ik u een paar voorbeelden noemen. Er komt een keer iemand tot de Heere Jezus met de vraag: Meester, wat doen, dan zal ik het eeuwige leven beërven? En Jezus heeft de bedoeling van die man door. Want dat is niet de vraag van een verslagene van hart. Dit keer niet. Dat is niet de vraag gesteld door iemand die in nood, in de geestelijke nood verkeert en die de weg niet meer weet en die nu de Heere Jezus om een antwoord vraagt, om een weg gewezen te krijgen. Maar dit is de vraag van iemand die hoopt dat Jezus een antwoord zal geven waar hij wat mee kan beginnen om Jezus dan te kunnen beschuldigen. Dit is de vraag van iemand die zich laat lenen door de vorst der duisternis. En dan antwoordt Jezus door het zwaard des geestes te gebruiken. En wat horen we hem zeggen? En hij zeide tot hen: wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? U vraagt wat ik doe, wat u doen moet om het eeuwige leven te beërven. Wat zegt Gods woord? Zo is ook deze duivelse aanval gepareerd, afgeslagen. Bij een volgende gelegenheid doet de Heere Jezus dat net eender. Ik lees het in het 10e hoofdstuk van het Johannesevangelie. De Joden antwoorden hem zeggende: wij stenigen u niet over enig goed werk, maar over godslastering. En omdat gij een mens zijnde uzelf God maakt, is doodsdreiging voor de Heere Jezus. De Joden ergeren zich aan hem, omdat hij zich de Zoon van God genoemd heeft. En dan heeft de Heer Jezus gevraagd: waarom stenigen jullie mij? Wat heb ik dan verkeerd gedaan? Wat verkeerd werk, wat zondig werk hebt u mij in mij aangetroffen? Nou, ze zeggen: wij stenigen u niet omdat u goede werken doet, maar omdat u een godslasteraar bent. En dan zegt Jezus: maar is er niet geschreven in uw wet? Ik heb gezegd, gij zijt goden. En dan is daar opnieuw dus een satanische aanval. Dan stormt in de gedaante van die schriftgeleerde de boze op hem aan. Maar in dat kritieke ogenblik staat de Heere Jezus weer met het zwaard des geestes in de hand. En hij zegt: en wat staat er nou in uw eigen wet? Het woord van God. En zo heeft de overste leidsman en de volleinder des geloofs zijn kerk ook een voorbeeld nagelaten. En zo hebben ze dat voorbeeld gevolgd. Het zou te ver voeren om dat allemaal uiteen te zetten. Ik noem u een aantal voorbeelden. Ik denk aan Paulus. Paulus op zijn zendingsreizen, wat is dat? Dat is niet anders dan geestelijk gezien aanvallen uitvoeren op het rijk van de boze. Dat is toch evangeliepredikking, nietwaar? Aanvallen op het rijk van de boze. De duivel opzoeken, daar waar hij zich gehuisvest heeft. In de harten, in de levens van mensen. En met name als Paulus gaat op zijn zendingsreizen naar de synagogen waar ze vastzitten in de eigen gerechtigheid. En onder het heidendom waar ze verstrikt zitten in de ongerechtigheid. Waar Satan zijn handen, zijn klauwen gelegd heeft op zowel de godsdienstige Joden als de afgodendienaars onder de heidenen. En als Paulus komt om Satans rijk afbreuk te doen, dan heeft hij het zwaard van de geest in de hand. En dan komt hij, ik denk aan wat hij doet in de synagoge, telkens weer om vanuit de schriften te overtuigen dat Jezus de Christus is. En zo hebben de evangelisten geschreven. Wat is bijbelschrijven eigenlijk anders dan getuigen van Gods genade in Christus? Dan getuigen van dat vrouwenzaad dat gekomen is om de kop van het slangenzaad te vermozzelen. En wat lees je bij de evangelisten? Als ze de boodschap brengen, dan hebben ze het zwaard van de geest in de hand. En je hoort het Matthäus zeggen en je hoort het Johannes zeggen. Toen is vervuld geworden hetgeen geschreven is door de profeten. Iedere keer weer dat beroep op het woord. Iedere keer weer dat antwoord op al de tegenwerpingen. Met het woord van God. Met het getuigenis van de Heilige Geest. En dat is de kracht van de reformatie geweest. Dat heeft Luther geïnspireerd en kracht gegeven om staande te blijven. Ook toen ze van hem eisten dat hij zou herroepen wat hij geschreven had. En hij zei, ik ben alleen gewillig om te herroepen als u me uit de schriften overtuigt van mijn ongelijk. Het beroep op het woord. Altijd weer het woord. Want dat is ons enige gezaghebbende. De enige gezaghebbende norm in ons leven. Voor geloof en leven beide. Nou, zo heeft de Heer Jezus het ons als een voorbeeld nagelaten. En zo hebben de apostelen dat voorbeeld gevolgd. En dat is nu net hetzelfde als wat Paulus bedoelt. Aan die Efezische christenen duidelijk te maken. En aan de kerk van alle eeuwen duidelijk te maken. Het zwaard des geestes. Dat heeft een mensenkind nodig in de geestelijke strijd. Dat hebben we nodig als de duivel op ons aanvalt. Dat hebben we nodig als de aanvechtingen en de verzoekingen komen. En die zijn er, die dagen van aanvechting en bestrijding in het leven van Gods kinderen. Ik hoef dat allemaal niet zo breed meer uit te meten, want we hebben dat gezien in de eerste prediking over de 127e vraag en het antwoord van onze Heidelbergse catechismus toen het ging over verzoeking. Toen het ging om al die pogingen van de duivel om ons tot zonde te brengen. En toen hebben we er wat van gezien en met elkaar overdacht. En ook toen het over de andere onderdelen van de geestelijke wapenrusting ging. Maar er zijn van die tijden dat de duivel als het ware vrij spel heeft. En dat hij met allerlei beschuldigingen en met allerlei bestrijdingen kan komen. En wat is dan je weerwoord? Of heb je dan geen weerwoord? Wat is dan je antwoord als de duivel zo slaat en zo strijdt? Dan mag dit het weerwoord zijn van Gods kinderen. Als ze in het geloof mogen grijpen naar dat zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Dan mag dit het weerwoord zijn dat de Heere in dat woord al antwoord gegeven heeft op de aanvechtingen en de bestrijdingen. Maken we dan iets vreemds mee als die dingen er zijn? Als de duivel ons beschuldigt? Als de duivel ons op onze vuile klederen wijst? Maken we dan iets vreemds, iets nieuws mee, wat nog nooit eerder gebeurd is? En moeten we, omdat we iets nieuws en iets vreemds meemaken, maar het hoofd in de schoot leggen en de duivel gelijk geven en het hem gewonnen geven en ons laten moedeloos maken? Nee, dan heeft de Heere in zijn heilig woord, in dat getuigenis van de Heilige Geest ons verteld, dat er toen eeuwen geleden ook al zijn geweest, die in de aanvechtingen kwamen, die onder de bestrijdingen hebben gezucht en geleden, die bang zijn geweest, die er niet meer tegenop konden in eigen kracht, maar die toch staande gebleven zijn omdat de Heere ze overeind hield. En omdat zijn trouw nimmer faalt. Omdat zijn liefde nimmer eindigt. En met een beroep op dat wondere werk en die trouw van God mag dan in het geloof gezegd worden. dat de duivel ongelijk heeft. Hij heeft wel gelijk als hij op onze vuile klederen wijst. En wat zouden we terug moeten zeggen als God ons geen antwoord in de mond legde? Als de Heilige Geest ons niet getuigenis had gegeven, juist van mensen die vuile kleren hadden en die onder in staat van beschuldiging werden gesteld. Dat de Heere zei, doe die vuile klederen van hem weg en trek hem een rein kleed aan. Oh ja, dat kan moedeloosheid zijn. En dat kan hevig zijn ook. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. En achterwaarts, ik bemerk hem niet. En toch geeft de Heer in zulke omstandigheden zijn volk nog zijn woord. Als ze er maar weer oog voor hebben, als ze er maar weer erg in krijgen. Als het maar weer gaat leven door die verklarende, door die verduidelijkende werking van Gods Heilige Geest. En als Hij maar laat zien dat dat zwaard des geestes ook in die bestrijding dienst kan doen. Dat heeft de dichter van de 27e psalm gehad. Dat heeft hij in praktijk gebracht. Zie hem daar staan met het zwaard des geestes in de hand. Hij is verlaten van iedereen. Hij is eenzaam, hij is verschoven en de ellende drukt hem neer. Het is een mens in grote nood. Vijanden heeft hij en ze blazen wrevel uit. En hij zou bezweken zijn. Zo ik niet had geloofd. Dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop? Mijn moed gebleven, ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Maar vanuit de uitredding die hij zelf ondervonden heeft, mag hij je toch God vruchtenschaar in alle bestrijding en moedeloosheid toeroepen. Wacht op de Heer en hij zal uw hart versterken. En met dat woord als het zwaard des geestes, mag in de strijd de vijand geconfronteerd worden. En we mogen het hem zeggen, oh, maar God staat voor zijn werking. Je kunt met mij inderdaad alles, je kunt mij inderdaad van alles en nog wat beschuldigen. En als het aan mij afhing en als het van mij afhankelijk was, dan was het verloren. Was ik vergaan in al mijn smart en rouw. Maar de Heere is zo getrouw als sterk. Oh, en zo zijn er altijd weer in het woord uitspraken. Belevenissen van kinderen Gods uit vroeger tijd. Waar een mens in al zijn nood en strijd moed uit mag putten. En als de vragen op je afstormen. Hoe zit het dan met de rechtvaardigheid Gods? Waarom laat God dit toe? Waarom wreekt de Heer het onrecht niet dat zijn volk wordt aangedaan? Dan mag je in het woord ontdekken dat die vragen vroeger ook al leefden. Je bent niet de eerste die ermee zit en die ermee vastloopt. Je bent niet de eerste die daar een strijd mee heeft. Je bent niet de eerste die erop aangevallen en op bestreden wordt. Het woord van God gaf vroeger antwoord. Het woord van God ligt in vroeger tijden mensen boven die vragen en die moeite en die angsten uit. En het woord van God geeft voldoende houvast. En troost om al die vragen, al die angsten te weerleggen. Maar dat gaat niet zonder oefening. Toen David Goliath ging bestrijden, toen had hij echt niet voor de eerste keer een slinger in zijn hand. En steentjes opgeraapt die hij kon gebruiken. En hij had zomaar niet echt de eerste 5 steentjes die hij tegenkwam opgeraapt. En hij, om daar maar mee te gaan experimenteren. Oh, wat had hij in zijn jaren als hij als schaapherder bezig was geoefend, geoefend. Iedere keer maar weer de geschiktste steentjes uitgezocht. En die slinger gehanteerd, opdat hij als het werkelijk erop aankwam, ook geoefend zou zijn in het hanteren van slinger en steen. En dat is wat de Heer Jezus ook gedaan heeft. De geestelijke strijd was hij toegerust. Hij kende Deuteronomium. En geloof maar gerust dat hij ze allemaal kende, al de boeken van het oude verbond. En hij wist wat hier stond en hij wist wat daar stond en hij wist wat daar stond. En hij wist hoe dit te gebruiken en hoe dat toe te passen. En dat is de kracht geweest van groten in het koninkrijk der hemelen ook. Dat ze mensen waren die thuis waren in de schriften. Schriftgeleerden onderwezen in het koninkrijk der hemelen. Ze hebben van Bunyan eens gezegd, als je die in zijn vinger prikte, dan kwam er geen bloed maar bibline uit. Als een aanduiding dat hij zo thuis was in het woord van God in de Bijbel. Dat dat eigenlijk het leven van zijn leven geworden was. En gaat u het maar na, leest u de geschriften van Bunyan. En u ziet dat hij veel, veel spreekt in de taal van de schrift. Maar dat vereist inspanning. Dat vereist oefening. Hebben we dat ervoor over, gemeente? Hebben we dat ervoor over? Of ontbreekt ons de lust om te onderzoeken? Om bezig te zijn in de dingen des Heren? Dan kunnen we dat zwaard ook niet gebruiken. Dan weten we niet eens waar het is. Dan weten we niet eens hoe het eruit ziet. Dan weten we niet eens hoe het te hanteren. Dan weten we niet eens wat dat woord van God is. Houd aan in het lezen, schrijft Paulus aan Timotheus. En hij bedoelt niet de krant lezen. En hij bedoelt niet allerlei romannetjes lezen. Houd aan in het lezen, in het onderzoeken. Wees hierin. Wees hierin bezig. En we zongen het met elkaar. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Het is zo nodig, gemeente. Mijn volk gaat verloren, klaagt de Heere bij Hosea, omdat het geen kennis heeft. Zelfs de verstandelijke kennis ontbrak. Ze wisten amper meer op de wezenlijke vragen antwoord te geven. En die kant zijn we weer opgegaan. En daar zijn we helaas, ben ik bang, in vele opzichten weer in terechtgekomen. En dat verlamt de kracht van Christus kerk vandaag. Dat we niet meer weten wat de waarheid is. Wat het door de geest geïnspireerde woord van God is. O, laat dat toch veranderen. Laten wij toch thuis zijn in het woord. Om als de duivel komt ook weten te weten wat we antwoorden moeten. En wat we hem zullen toevoegen. Maar u zegt, kan iedereen dat dan maar? Nee, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Het gaat hier om mensen die door de Heere genade, met genade begiftigd zijn. Het gaat hier om mensen, laat ik het zo zeggen, nu het toch over het zwaard des geestes gaat. Het gaat hier om mensen die zelf ook eens een klap van dat zwaard gehad hebben in hun leven. Want dat gebeurt ook. Dat is een wonderlijk volk, die strijders, die soldaten in het leger van Christus. Dat is een wonderlijk volk. Dat zijn allemaal mensen die zelf een keer op het slagveld gesneuveld zijn. Die allemaal met dat zwaard des geestes in aanraking gekomen zijn. Voordat ze het in de hand kregen, sloeg het hem neer. En dat vind ik in de Hebreeënbrief vertolkt. Het woord Gods is levend en krachtig. En tweesnijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En wat doet dat woord? Als Gods geest het hanteert, dan gaat het door tot de verdeling van de ziel en van het merg en van de samenvoegselen. Dan functioneert het als een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Dan wordt die mens door dat woord geraakt. Verwond, dodelijk verwond. Als de Heere dat woord gaat gebruiken, als dat tweesnijdende zwaard, en als hij er ons mee gaat verwonden, een verbroken hart, een verslagen geest gaat geven, als hij het ons gaat vertellen en duidelijk maken op zo'n manier dat we er niet meer onderuit kunnen, dat we de schuld ook niet meer kunnen afwentelen, maar dat wij moeten gaan bukken en gaan buigen voor de Allerhoogste God tegen wie we gezondigd hebben. Als het woord van God thuis bezorgd wordt en je ziel een echo krijgt, gij zijt die man, dan roept de mens het uit, wee mij dat ik zo gezondigd heb.
Als je door die zwaardslag van dit tweesnijdende zwaard gewond, dodelijk verwond wordt, dan ga je het beseffen dat je voor die God tegen wie je gezondigd hebt niet meer kunt bestaan. Als je oude mens in zijn zondige bestaan gewond raakt en de doodslag toegediend krijgt. Want dat doet de Heere, dat doet de Heere. Hanna zingt in haar lofzang, hij doodt en hij maakt levend. Heb u er wel eens over gedacht waarom Hanna het in die volgorde zegt? Omdat God het in die volgorde doet. Hij doodt en hij maakt levend. Hij slaat een mens neer, een zondaar, die in zijn hoogmoed zich tegen God verheft. Zijn mond tast zelfs de hemel aan. Wat durven we in onze dwaasheid en in onze verblinding soms denken of zelfs zeggen tegen de Allerhoogste. Maar de Heere maakt er een eind aan. De Heere slaat zo iemand neer. En dat hoeft allemaal niet precies eender te gaan zoals het bij Paulus die van zijn paard stortte op de weg naar Damascus gegaan is. Maar de Heere weet middelen, de Heere weet wegen te vinden om misschien op een hele andere en veel vriendelijker en lieflijker manier een mens toch in het stof te doen bukken. Een mens toch te verwonden. Een mens toch te doen uitroepen, is er nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Gemeente, hebben u die wonden wel eens gevoeld? Zijn ze wel eens in uw ziel geslagen? De wonden van het ontdekt worden aan je godsgemis. De wonden van het ontdekt worden aan je zonde en je ongerechtigheid. De wonden van het ontdekt worden aan ons verloren en diepgevallen bestaan. Zo'n verbroken hart en zo'n verslagen geest. Hebben we zo al eens met het woord van God kennis gemaakt? Dat doet de Heere toch? Of denkt u dat de Heere dat maar bij een paar mensen doet? En dat dat voor anderen niet beslist noodzakelijk is. En dat de kennis van onze ellende best iets is waar we overheen kunnen stappen. Je hebt heel wat christenen vandaag de dag die deze gedachten zijn toegedaan. En die daar maar niet te veel over willen denken en spreken. Over zondaar worden voor God en over in de schuld komen voor de Heere. En over bukken onder het oordeel van de Heere. En over het arm en ellendig je bevinden. Daar hebben ze het liever maar niet over. Daar stappen ze overheen in de veronderstelling dat God daar ook overheen stapt. Alsof de Heere het dan niet meer nodig heeft om dat tweesnijdende zwaard te hanteren. Dat een oordeler is van onze gedachten en van de overleggingen des harten. Een mens zal toch waar worden voor God. In de binnenkamer, op zijn knieën. Als zij voor God zijn nood inleeft en zijn schuld gaat beleiden. De Heere maakt toch plaats ook voor de bediening van zijn genade vanuit Christus. Hij geeft toch de kennis van de ziekte, opdat wij de medicijnmeester gaan nodig krijgen. En kijk, en dat is de andere kant van dat zwaard. Dat is het wonderlijke en er is maar één zo'n zwaard in de ganse wereld. Als God het gebruikt, gebruikt hij het naar twee zijden. Het is ook een tweesnijdend scherp zwaard. De Heere doodt, maar hij maakt ook levend. Met datzelfde zwaard, ja, nou zie het dan maar wat mij betreft als een soort operatiemes. Dat de Heere erin zet om de kwaal weg te snijden. Niet om dat lichaam te vernietigen, dat is die chirurg niet van plan. Die iemand op de operatietafel heeft en die het mes erin zet. Hij gaat niet snijden om het leven weg te snijden en de dood te veroorzaken. Maar hij gaat snijden om de kwaal die de dood zou veroorzaken weg te snijden. Hij gebruikt het mes om te helen, om te genezen als het enigszins mogelijk is. En zo doet God het ook. En zo gebruikt hij zijn woord ook tot heil, tot zaligheid, tot verlossing van zo'n verloren mens. Dan wordt datzelfde zwaard ook gebruikt om een zondaar het leven te geven. En een die de dood verdiend heeft, mag aan de dood ontkomen en krijgt behoud. En zo werkt dat woord ook genezend. Gode zij dank, ja. Aan welke kant staat u dan? Heeft de duivel nog vrije toegang in uw leven? Dan bent u nog een verloren mens. Hoeveel jaren kerkgang u er ondertussen al op hebt zitten, maar u bent nog een verloren mensenkind. En dat is wat. Dat is wat. We moeten met het zwaard kennis maken. Zullen we het ooit hanteren kunnen, moeten we er ook zelf eerst door geslagen zijn. En genezen. O, bid God dat u met het zwaard mag kennis maken, hoeveel pijn het ook doet. Maar u bent dodelijk ziek. En u moet een keer op Gods operatietafel komen. Anders sterft u aan de zondekwaal. Meld u toch bij deze hemelse medicijnmeester. En smeek hem toch naar zijn wijsheid u te behandelen, zodat u leven mag. En wie er zo mee kennis maakt, met dat zwaard uit Hebreeën 4, die krijgt het van de Heilige Geest ook in handen gedrukt, opdat hij het gebruiken zou in de geestelijke strijd. Met niets anders kan een mens overeind blijven. Met niets anders. Al het andere wat je als wapen zou kunnen gebruiken, al is het in je eigen ogen of in de ogen van medemensen nog zo'n deugdelijk stuk wapen, al is het een knots, het doet er niet toe wat, maar het is allemaal te kort. Daar heeft de duivel geen ontzag voor. Ga maar redeneren met de duivel. Hij lacht erom. En je weet dat als we redeneren, dat we dan verloren zijn. Hij zwicht voor onze middelen en onze wapenen niet. Het enige waar hij beducht voor is, dat is het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Het enige waar hij beducht voor is, dat is voor dat woord, gehanteerd door iemand die er in het geloof op, naar grijpen en op steunen mag. Het enige waarvoor de duivel wijkt, dat is als door de genade van Gods geest een in zichzelf zwak en machteloos en spoedig te overwinnen mensenkind mag schuilen achter dat zwaard des geestes. En als hij vingers heeft die geoefend zijn ten strijde. Amen. Laten wij nu samen de Heere danken. Heere, we danken u ervoor dat wij ook in deze avond nog weer uw woord mochten horen. Gij zijt de gever van uw woord, zo hebben we gehoord. Heere, als u het niet gedaan had, hadden we geen woord, geen Bijbel. Geen onfeilbaar woord waar een mens zich in nood en dood in leven en sterven op verlaten kon. Maar u hebt zo'n woord wel gegeven. En gij, o Heilige Geest, zijt er ook de verklaarder van. Gij opent harten die gesloten zijn en gij verlicht verstanden die verduisterd zijn. En gij leert ook uw volk en kinderen ten strijde, gij oefent ze. Gij geeft ze het rechte gebruik van de schriften. O Heere, laat dat laatste ook meer en meer bewaarheid worden. En laat uw volken, laten alle die u vrezen, toch thuis zijn in uw woord. Opdat het meer en meer ook beoefend mag worden. Praktijk mag zijn om in de dingen van uw koninkrijk ons te oefenen en daarin onderwezen te worden. Heere, het is zo profijtelijk, maar het is ook zo tot eer en verheerlijking van uw naam. Laat uw kerk dan bij de gestalte mogen leven en in de gezindheid mogen verkeren. Om ijverig uw woord te doorzoeken en bestendig daarin bezig te zijn. We belijden u onze traagheid, onze laksheid. We belijden het u, Heere, dat we zo vaak dat woord gesloten laten. En dat we er zo vaak geen gebruik van maken. O God, wat ligt er ook op dat terrein een schuld. En wat doen we onszelf een tekort aan? En wat maken we onszelf gemakkelijke prooien voor de vorst der duisternis? Wij bidden van u, Heere, wilt u ons ook raken met dat woord?
Wilt u ons ook door dat woord, dat een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten is, neervellen? Wilt u ons door dat woord genezen? O God, gebruik uw woord in ons leven, niet tot ons verderf, maar tot ons behoud. En mogen wij zo ook geleerd en wijs gemaakt worden om dat woord zelf ook te gebruiken. Heere, laat uw geest de toepasser zijn van wat we gehoord hebben op deze dag. Heilig uw woord aan ons hart. Denk aan ons in de week die wij zijn ingegaan. In het midden der week hopen we elkaar in uw huis weer te ontmoeten. Op de gedenkdag van de komst in het vlees van de Zonen Gods. Heere, bereid ons het hart. En geef dat er een waarachtig uitzien mag zijn. Een verlangen. Een begeerte om hem te mogen zien, die in zijn gewilligheid de hemel der heerlijkheid verliet, om hier op aarde vlees te worden, onder de mensen te wonen en het werk van een zaligmaker te gaan doen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 27, het zevende vers, zo ik niet had geloofd. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.